Middernacht, het begin van zondag 22 oktober. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Catalaanse leider Puigdemont heeft in een toespraak voor tienduizenden aanhangers gezegd dat hij de machtsovername door de regering in Madrid onaanvaardbaar vindt. Hij roept het parlement in Catalonië bij elkaar om op de maatregelen te reageren. Volgens Puigdemont wordt Catalonië met de zwaarste aanval op de democratie geconfronteerd sinds de dictatuur van generaal Franco. Puigdemont riep in zijn toespraak niet de onafhankelijkheid van Catalonië uit. Mogelijk wordt dat wel de uitkomst van de vergadering van het Catalaanse parlement. Onduidelijk is wanneer dat samenkomt. Afghanistan is voor de tweede keer in 24 uur getroffen door aanslagen. In de hoofdstad Kabul liet een zelfmoordterrorist een auto vol explosieven ontploffen toen een groep militairen langsliep. 15 soldaten kwamen om het leven. Gisteren werden in Kabul tientallen gelovigen gedood bij een aanslag op een moskee. Alleen al deze week zijn bij aanslagen in Afghanistan zeker 150 doden gevallen. Vooral militairen en politiemensen waren doelwit. De Wereldgezondheidsorganisatie heroverweegt de benoeming van de Zimbabweanse president Mugabe als ambassadeur bij de WHO. Internationaal was er zware kritiek op die benoeming. Mugabe zou zich namens de VN inzetten voor de aanpak van niet-overdraagbare ziekten als kanker en diabetes. Critici wijzen erop dat het gezondheidssysteem in Zimbabwe onder hem is ingestort. Ook de Nederlandse regering heeft zijn afkeuring uitgesproken. Minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking pleit ervoor de benoeming in te trekken. 4 wedstrijden vanavond in de Eredivisie. PEC Zwolle won in Breda met 2-0 van NAC. Excelsior en Sparta speelden gelijk. Op Woudestein werd het 1-1. ADO Den Haag won met 2-0 uit bij VVV Venlo. FC Twente haalde uit tegen Rode SC. Het werd daar 3-0. Het weer. Vannacht veel bewolking met aan de kust buien. Morgen bewolkt en periode met regen. Er staat veel wind en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
NPO Radio 1. BNN VARA.
Met Filemon Wesseling.
Goedenacht. Vanavond sta ik niet op de stoep van de balie, maar aan de rand van het. Niet aan de rand van het Leidseplein dus, maar in een gezellige studio in Hilversum. De balie is vanavond, net als de rest van de hoofdstad, toneel van het Amsterdam Dance Event. En dus is er geen plek om te praten, om rustig te praten. Er zijn harde beats te horen. Met mijn gast valt veel te bepraten. Want we eten nog altijd te veel vlees, meldde de Universiteit van Wageningen gisteren. Net deze maand is het de Vegan Challenge, waarin aandacht wordt gevraagd voor veganisme. En mijn gast schreef het boek De Vrolijke Veganist. En deze week werd gekenmerkt door de hashtag MeToo. En mijn gast schreef ook het boek De Vrolijke Feminist. En volgende week treedt het nieuwe kabinet aan, met daarin het CDA en de ChristenUnie. En van mijn gast verschijnt binnenkort het boek De Odelijke Atheïst. Nou, daar wil ik allemaal meer over weten. En hij zit hier naast me, terwijl hier ook een band wordt afgebroken. Het halve Metropoolorkest stond hier in de studio. Vandaar een wat onrustige start van dit programma. Mijn gast is vanavond Floris van den Berg. Goedenavond.
Hey, goedenavond.
We zitten dus hier in de studio in Hilversum, omdat er in Amsterdam gedanst wordt.
Ja.
Ben jij een danser zelf?
Nee, niet zo.
Nee?
Ik ben meer een wandelaar of yogi, maar nee, ik ben geen echte danser.
Ik dacht dat thema dansen, dat past wel goed bij die hashtag MeToo.
Ja, dat klopt.
Op een dansvloer worden natuurlijk ook wel eens vrouwen aangeraakt.
Ja.
En is het ook nooit duidelijk wanneer je ze nou wel of niet aan mag raken.
Ja.
Heb jij je met deze discussie bezig gehouden?
Nou, in mijn boek De Vrolijke Feminist, die je net al noemde, maak ik eigenlijk twee soorten feminisme. Het groot feminisme, wat gaat dan om stemrecht voor vrouwen, dat vrouwen niet gewelddadig, niet verkracht moeten worden. Maar ook klein feminisme. En klein feminisme zit hem juist in die moeilijke dingen die nu steeds in het nieuws zijn. Van ja, aanrakingen die niet gepast zijn, opmerkingen die niet gepast zijn. En dat daar eigenlijk nog steeds te veel geaccepteerd is in onze samenleving.
Wat is die grens wat jou betreft wel duidelijk wat wel en niet mag?
Nou, dus blijft een grijs schemengebied tussen. Maar het is toch vrij duidelijk wat niet mag. Niet mag is wat als je niet wat iemand niet wil.
Maar weet je nooit van tevoren.
Nee,
precies.
Maar daar moet je dus toch een soort in de ander inleven en niet jezelf opdringen aan anderen.
Nee, maar inleven, dat is altijd dus niet voor iedereen even makkelijk, laat ik het zo zeggen.
Nee, dus dan, als je het niet kan, dan moet je dus heel erg terughoudend zijn in je gedrag. En dat moet je dus ook aangeleerd worden. Dat is ook niet wat iedereen zomaar heeft. Dat is ook wat onderwijs ook zou moeten leiden. En een van de dingen die in onderwijs aandacht moet krijgen is dat je ook gelijkelijk met elkaar omgaat en ook respect hebt voor elkaars vrijheid. En dat dus ook jongens de vrijheid van vrouwen en meisjes respecteren.
Ja, maar die grens is altijd duidelijk volgens jou.
Niet altijd duidelijk, maar daar moet je wel naar streven. En dat hele proces van opvoeding en onderwijs is daar om daarmee om te gaan. Hè? Ja. Kijk, flirten is juist datgene waar je speelt met die grens. Maar die grenzen moeten wel duidelijk zijn als iemand het niet meer leuk vindt. En het duidelijk ook. Ik bedoel, het woord nee is nee en nee is ook echt nee.
Maar soms dan weet je het gewoon niet. Toen ik voor het eerst met mijn vriendin ging zoomen, ja, wist ik niet 100% zeker of zij het zou willen.
Nee, maar dan begin je
gaat ook niet van tevoren vragen.
Nee, dus er zit een klein verschil. Maar ik bedoel, als een vrouw of een man, Je maakt de eerste alstaalt en die zegt persoon echt duidelijk nee, dan is het ook nee, zeg maar.
Dat is duidelijk.
Dus, maar dat ertussenin, dat is wat het leven je leert.
Ja, maar is dat denk je ook wat vaak problemen oplevert?
Nee, dat denk ik
die
niet.
Die onduidelijke
nee. Nee, dat denk ik niet. Want het is vooral de man. En het zijn er vaak, wat dus nu in het journaal komt, wat nu speelt in de media, zijn vaak machtsrelaties waarin mannen die dus macht hebben over vrouwen, doordat ze overwicht hebben of ouder zijn of machtsrelatie hebben, dat die hun macht misbruiken. En dat is niet oké. Okay.
Doen vrouwen dat ook wel eens?
Ja, maar kijk, in die zin,
laat ik het zo zeggen, als je een baas hebt van een willekeurig bedrijf en een vrouw loopt seksueel uit te dagen, is dat dan ook grensoverschrijdend gedrag?
Nou, dat ligt dan of de gek, je mag wel seksueel uitdagend zijn. Ik ben wel een liberaal. Als je dat, zolang die ander dat ook leuk vindt, is het ook geen probleem.
Als en als je dat inzet om hoger op te komen?
Dan is het, kijk, op zich geen probleem als liberaal. Het gaat erom, als je het allebei leuk vindt, zeg maar, als ze allebei ja zegt, dan is er geen probleem. Het gaat erom dat als iemand het niet meer prettig vindt, dan gaat het, als iemand duidelijk zegt, laat werken aan lichaamstaal of met woorden dat hij het niet wil, dan is het ook nee. En je moet je ook vrij kunnen voelen in je ontplooiing met hoe je wat je aantrekt. Of dat je als vrouw je altijd veilig kunt voelen overal. En het is dan niemand te bepalen wat een vrouw wel of niet draagt.
Nee, maar stel je bent die baas. Ja. En je werknemer ziet eruit als Duitse Kroes. En die staat opeens naakt voor je.
Ja.
Om maar even een heel extreem voorbeeld te geven.
Ja, dat is misbruik maken van je doel. Dan neuk je naar boven, zeg maar. Dat is niet, dat is niet gepast, zeg maar. Dat zijn niet de
niet gepast vind ik niet zo'n interessant antwoord.
Nee, dus maar ik zou niet zeggen dat er iets per se iets mis is met de problemen. Die zijn van een ander soort aard dan dat als die baas die vrouw zou aanranden. Zeg maar, als een vrouw zich seksueel opdringt aan jou en jij geeft eraan toe, dan is dat is meer jouw probleem.
Jouw zwakte.
Zeg maar. Jouw zwakte, zeg maar. Dat is misschien wel een sociaal probleem, maar niet het ethische probleem waar we deze campagne over gaan.
En waarom is het andere probleem groter volgens jou?
Omdat het daar gaat om iemand, dat er daar een duidelijk sprake is van een slachtoffer, van iemand die iets opgedrongen krijgt wat die ander niet wil.
Ja.
En in een liberaal, in het andere geval, is het twee personen die iets willen. En daar kan je ook iets over zeggen. Maar in dit geval, dus, er is ethisch een probleem als één persoon iets niet wil en de ander het wel wil. Duidelijke.
Heb je het wel eens een man zien doen? Een ongewenst gedrag in die zin?
Je wilt,
in het echte leven?
Nee, ik kom verder. Nee,
wat zou je doen?
Nou ja, ook, ik ben laatst naar de bierfeest in München geweest. En daar weet ik zelf ook, we stonden met armen om elkaar heen. En er was ook een man naast me die dan toch wel toenadering zocht, zeg maar. Dat werd opeens te aardig, die omhelzing. Maar ja, toen ben ik gewoon ergens anders gestaan. Dacht, ja, nee, oké. Je kan ook zeggen dat is flirten, zeg maar. En ik ben weggegaan, zeg maar, omdat ik dat niet prettig vond.
Hey, en wat zou je doen als je het een collega bij een vrouw zou
zien? Nou, dan hoop ik dat ik daar wat van zeg. Ja,
ja. Ja. Ja, want dat is ook wat er constant ook in die mediacampagne gezegd wordt, hè? Van dat andere mannen collega's zijn er ook niet op wijzen.
Nee, dat is die cultuuromslag die zo belangrijk is. Ja, dus je zou zeggen, er wordt al gezegd dat is misschien nog een nieuwe soort van feminisme-golf. Dat als man andere mannen niet tolereert, dat je daar wat van zegt. Ook dus de foute grappen, seksistische grappen, dat het niet altijd, in ieder geval in de werkomgeving, niet bonton is.
Gaat het helpen, denk je? wat er nu gebeurt?
Nou, dat hoop ik, laat ik zo zeggen. Ik hoop dat het wel gaat helpen. Het is natuurlijk, want er is ook altijd het taboe inderdaad dat vrouwen denken en misschien ook beschuldigd worden dat ze slachtoffers zijn als ze dus te maken hebben met dit soort gedrag. En dat is niet het geval. En daarom is het dus nu al, het helpt als het uit de taboesfeer komt. Misschien komt er een heel vat dat er nog meer overkomt van misbruik en dat we daarover moeten hebben. Ik bedoel, ik heb twee zoons, dat we hebben het al met onze zoons daar weer extra over gehad. Zo van,
hoe dan? Dus, wat zei je dan?
Nou, dit bespreken. Van wat, en ook dus dat ze dus niet alleen dat zelf niet moeten doen, maar ook dat ze het niet moeten tolereren als hun vrienden meisjes pesten of daadwerkelijk aanraken wat ze niet leuk vinden, of foto's doorsturen. Zo zeggen. Ja, daar hebben we het dus over gehad. En ik hoop dat in heel Nederland, dat of wereldwijd natuurlijk zo gaat, ja, dat het over gediscussieerd wordt.
Maar, dit is en wat zeiden jouw zonen?
Oh, mijn zoon zijn puberzonen, die geven niet echt antwoord. Ze zitten aan tafel en ze, je weet dat ze luisteren, maar goed, dat is...
Maar je had wel goed het gevoel dat het aankwam.
Dat gevoel, dat hoop je dan wel, zeg. Maar met pubers discussiëren is het is meer... Dat is lastig.
Is dit stof voor filosofen? Dit thema?
Ik vind natuurlijk, kijk, ik ben ethicus. En als ethicus gaat het over... Of er sprake is van slachtoffer en schade aan anderen. En ik heb als perspectief het liberaal perspectief. Dus dat je wil dat mensen of wezens zich in vrijheid kunnen ontplooien zonder dat er schade is aan anderen. Dus alles wat schade aan anderen brokkent. En feminisme gaat, is een focus op één categorie slachtoffers. De categorie vrouwen die dus last hebben of onderdrukt worden door mannen. Zelfs slachtoffer zijn van mannen.
Dus dat is de filosofische implicatie.
Ja, daarom heb ik een boek geschreven. Ik heb verschillende boeken geschreven met verschillende focus op slachtoffers. En feminisme is dus, maar de vrolijke feminist is een focus op slachtoffers. Omdat wereldwijd nog steeds vrouwen veel meer slachtoffers zijn dan mannen. En het boek heet De Vrolijke Feminist. Omdat ik denk dat een feministische samenleving, waar mannen en vrouwen zich gelijk zijn en ook zich vrij kunnen ontplooien, ook een veel vrolijker samenleving is. Kijk, een samenleving waarin vrouwen gewoon... ik was bij een concert laatst inderdaad, waar je had over dat mannen en vrouwen gewoon samen op de dansvloer staan. En vrouwen zich leuk kleden. Misschien zelfs uitdagend kleden, maar dat het gewoon kan. En in Saudi-Arabië zijn ze helemaal gescheiden, zeg maar. En als vrouwen er al zijn, zijn ze helemaal in die lange gewaden. Dus in die zin is een feministische samenleving ook gewoon een vrolijker samenleving. En dat is waar ik naar streef.
En je streeft ook naar individuele vrijheid, toch?
Ja, en de individuele vrijheid. De vrijheid van het individu is de kernwaarde.
Deze week eiste een Rotterdamse politieagent het recht op om een hoofddoek te dragen. Ja. Heeft zij dat recht in jouw ogen?
Nee, omdat het niet gaat om haar persoonlijk recht. Ze heeft wel het recht om dat te doen zoals ze niet politieagent is. Maar als je als politieagent bent, dan vervul je een bepaalde rol als functionaris. Dan laat je een deel van je persoonlijkheid achter om een specifieke rol te spelen. En die moet dus neutraliteit uitstralen. Je moet ook niet met een Feyenoord of shirt of een Ajax shirt lopen. Dat mag je wel in je privé-tijd zijn, maar als je met name dus de politieagent moet je neutraliteit uitstralen. En daar valt dus ook dus geen religieuze symbolen bij.
Je zegt een deel neem je mee naar je werk, een deel laat je thuis.
Ja.
Maar dat deel laat je dus thuis.
Dat deel laat je thuis. Je bent een individu gewoon... En zo neutraal mogelijk individu. En dat geldt natuurlijk.
Want neutrale individuen bestaan natuurlijk niet.
Nee, kijk, je kan niet zeggen dat je niet man of vrouw bent. Dus in die zin kan je dat niet thuis laten. Maar alle symbolen kan je wel makkelijk thuis laten. Dus,
is het niet goed om op die manier juist wel meer contact te krijgen, meer grip op die islamitische jeugd die het moeilijk heeft in Nederland?
Je zegt al, die het moeilijk heeft in Nederland, dat zie ik niet zo, trouwens. Maar nee,
nou, er zijn toch veel jongeren die tussen wal en schip vallen, die vaak met justitie in aanmerking komen.
Ja, op die manier.
En met een islamitische achtergrond.
Nee, ja, maar dan zou je natuurlijk je zou kunnen kiezen voor mensen die bij de politie werken, die zelf uit die achtergrond komen. Maar op het moment dat ze politieagent zijn, zijn ze niet expliciet islamitisch. Dat kunnen ze misschien wel daarnaast zijn, maar niet als symbool. Het is heel belangrijk dat de overheid uitstraalt dat ze neutraal zijn. En dat je dus ook als stel dat je... Kijk, bijvoorbeeld homoseksualiteit is in de islam behoorlijk omstreden. Maar je moet ook als je als homo bent en je wordt lastiggevallen op straat, of je hebt dat je gewoon ook... dat je bij de politie ook op je veilig voelt.
Ja.
En ja, dat is gewoon rottig. Of dat je van een ander geloof bent, dat je ook veilig voelt bij de politie. De politie is gewoon neutraal voor iedereen. Los van het leven.
En als dat impliceert dat er dan geen islamitische vrouwen bij de politie komen werken?
Dat laat zien dat er dus een probleem is met de islam. Als je er niet die scheiding kunnen maken tussen... Nou, ik ben het als persoon en als... Of als individu en als mijn ambt.
Ja, dat is het principe.
Ja, dat is het principe.
Ja.
Dus de overheid in een liberale samenleving, die seculier is in die zin dat er een strikte scheiding tussen religie en staat, heeft de functionaris van de overheid zijn strikt neutraal en dus ook in hun uiterlijk.
Ik had het gisterochtend nog met mijn vriendin over. Die werkt in de zorg, Philadelphia.
Ja. Ja.
Ook door de staat bekostigd.
Ja.
Daar werken ook veel vrouwen met een hoofddoek.
Ja,
wat vind je daarvan?
Nou, ja, kijk.
Waar ligt die grens?
Nou ja, je hebt in ieder geval duidelijke grenzen door de politie en de rechtelijke macht. Ja, dan kan je natuurlijk verder gaan. Dat lijkt me heel duidelijk. De rest is toch het grijze schemengebied waar we dan uitgebreid maatschappelijk over moeten discussiëren. En ook
dus dat is dan?
Nou, dat vind ik niet zo. Nou, laat ik zeggen, voor mij betreft ligt de grens bij de. Bij de ambtenaren die een publieke rol vervullen. Dus in
als je op het gemeentehuis komt, achter het loket?
Nou, dat maakt me ook al niet zo heel... Misschien wel, ja. Misschien nog wel die persoon achter het loket, maar de beleidsmedewerker niet.
Oké, okay, en de lerares?
Ja, dus, kijk, ik ben trouwens, laat ik zo zeggen... ik ben voor helemaal geen religieuze scholen. Dus door het artikel 23, wat in onze grondwet staat... recht op bijzonder onderwijs, religieus onderwijs... wordt gewaarborgd, dat dat wordt afgeschaft. Dus dat we helemaal geen religieuze scholen hebben. En of de leraar dan... ik weet niet of ik zelfs tegen hoofddoeken zijn... want die hebben natuurlijk ook wel christelijke symbolen. Maar laat ik zo zeggen, mijn hele stelling is... als je nog gelovig bent nadat je hoger onderwijs hebt genoten... dan is het dat geeft gewoon weer dat het onderwijs mislukt is. Want onderwijs gaat over het leren kritisch denken. Als je gelovig bent, geef je weer dat je niet kritisch kan denken. Dus dat geeft ook al iets weer over ons onderwijssysteem. Dat nog niet echt helemaal op orde is.
Dat is natuurlijk nonsens wat je zegt.
Nee, dat is geen nonsens. Jij denkt dat het nonsens is.
Nee, maar er zijn natuurlijk ook mensen die... Je hebt de logica.
Ja.
En daarnaast heb je ook heel veel dingen in het leven die niet logisch zijn. Bijvoorbeeld de keuze van je partner.
Ja, maar daar zeg je toch niks over? Maar religie...
Dus dat wil niet zeggen dat je dan het ene slecht doet. Je kan best wel cognitief heel erg ontwikkeld zijn.
Ja.
Terwijl er in de rest van je leven misschien dingen zijn die niet cognitief verklaarbaar zijn.
Maar als je gelovig bent, betekent dat je iets voor waar aanneemt... waarvoor geen bewijs is, op totaal irrationele gronden. Natuurlijk, als je dat zegt van oké, ik weet dat zo en ik ben irrationeel... prima, dat is goed, maar dan heb je ook gezegd... bestaat God, weet ik veel, want het is irrationeel. Maar de meeste mensen die gelovig zijn, die denken... dat er wel goede redenen zijn voor geloof. En als dat dus zo is, als ze dat nog denken nadat ze... middelbare school hebben gehad... dan is het dus erg niet goed gegaan op school.
Waarom ben je zo tegen religieuze scholen?
Nou, kijk, religieuze scholen zijn dus... Ik vind dat de overheid...
Of scholen met een levensovertuiging.
Ja, religieuze signatuur. Dus ook vrije scholen vallen er ook om. Daar ben ik tegen, omdat ik vind dat de overheid moet zorgen... dat we zo goed mogelijk onderwijs hebben. En dat onderwijs moet gaan over empirische... of zo goed mogelijke kennis die er bestaat van de wereld. Daar heeft religie niks mee te maken. En ook vind ik dat die als individu zelf moet kunnen bepalen... wat jouw levensovertuiging is, los van wat je ouders hebben. En dat de overheid dus zo goed mogelijk onderwijs moet zorgen... en dat dus religieus neutraal is, zodat kinderen zelf kunnen kiezen... onafhankelijk van wat de ouders zijn. En dat wordt een stuk moeilijker als je dus religieus onderwijs hebt. Dan moet ik zeggen dat in Nederland 90% van de religieuze scholen... daar is eigenlijk niks mis mee. Maar 10% is wel wat mis mee. In die zin dat ze echt indoctrinerend zijn. Dat zijn de orthodoxe christelijke scholen, waar homoseksualiteit een probleem is, waarin evolutietheorie een probleem is. De orthodoxe Joodse scholen en de islamitische scholen. En misschien de vrije scholen. Maar de rest is eigenlijk allemaal niks mis mee.
Nee. Implementeer je dat ook in je opvoeding? Deze wijsheid, dat je kinderen een neutrale omgeving biedt, waardoor ze zelf keuzes kunnen maken?
Nou, kijk, ik vind dat ouders eigenlijk, kijk, hun kind eigenlijk. Kijk, ik vind dat je als ouder de plicht hebt om zo goed mogelijk kennis over te brengen. En dat als je die religieuze kennis overbrengt, dan faal je eigenlijk al, omdat je had kunnen weten dat God niet bestaat. Dus eigenlijk doe je al iets onethisch door je kinderen religieus op te voeden. Ik vind het eigenlijk dat kinderen ook niet gelabeld moeten worden. Hè? Dus dat is zo. Richard Dawkins, die ook nu in Nederland is, die zegt ook van, kijk, kinderen moet je geen niet religieus indoctrineren. Kinderen zijn gewoon kinderen, punt.
Maar je indoctrineert ze altijd wel, toch?
Ja, maar dat is een goed punt. Nee, dat is niet waar. Er zijn twee soorten opvoedingen. Er is een opvoeding in een open opvoeding en een gesloten opvoeding. Een gesloten opvoeding is dat jij jouw koker of jouw opvatting aan je kinderen oplegt. Hè? Ook al en dat je dus niet open bent voor de rest van andere opvattingen. En open opvoeding is, kijk, ik probeer mijn kinderen dus zo goed mogelijk informatie te geven. Altijd ook met de redenen die, met zo goed mogelijk argumentatie, wetende dat ik misschien ook het fout heb. Dus ze kunnen het ook wel, maar daar kunnen we het dan over hebben. En dat ze dus, ze zijn niet gelabeld. Kijk, ik ben atheïst of mijn kinderen atheïst zijn, moeten ze, dat weet ik niet, dat moet je aan hun vragen. Ik ben humanist of mijn kinderen dat zijn, moet je ook vragen. En ze zijn in ieder geval niet ergens bij ingelijfd. Dus ze mogen dat zelf weten, wat ze dat doen. Ja. Dus het is dus een heel groot verschil tussen open opvoeding en die gesloten opvoeding.
Ja, maar neutraal is het niet natuurlijk.
Nee, maar dat is ook niet wat ik zei. Zeg maar, het gaat mij om een open opvoeding en niet,
waarin dingen in twijfel getrokken kunnen worden.
Ja, waarin dingen, en waar je dus ook als ouder ook mis kan hebben. Ik heb bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van een open opvoeding. Dat waren ouders van de zoon, die was toen hij 12 jaar was, op de markt was. En die zag opeens van die karkassen van dieren. En die zei van, is dat nou waar vlees vandaan komt? En zei, ja, dat is vlees. En die jongen zei, ja, dat wil ik dan niet meer. En toen gingen die ouders er ook over nadenken. En die ouders hebben toen met die zoon, zijn ze dus vegetariër geworden. Omdat ze dus door die zoon getriggerd waren om daarover na te denken. En ze hadden eigenlijk geen goede argument. Dus in die zin bedoel ik maar dat je ook vanuit, je kan van je kinderen ook leren als ze goede vragen stellen. En in de gesloten opvoeding is daar geen sprake van, want dan hebben de ouders altijd gelijk, ook al hebben ze geen gelijk.
En de religieuze opvoeding is per definitie gesloten opvoeding.
Ja, want die gaat uit van het idee dat God bestaat. Of van dat er een traditie belangrijk is. Maar laat ik eens kijken, ze hebben natuurlijk wel een heel groot verschil in soorten religieuze opvoeding. Ik ben zelf katholiek opgevoed. Maar dat betekent eigenlijk alleen maar dat we een gebedje afvladderden voor het eten en dat we misschien op zondag aan de kerk gingen. En voor de rest kan ik me er echt niks van herinneren, zeg maar. En al die taboes van de christelijke kerk, of daar heb ik ook niks van meegekregen. Dus in die zin, ja.
Is godsdienst iets wat vrijheid beperkt?
Ja, kijk, in Nederland valt het reuze mee, maar wereldwijd en historisch gezien is het een molensteen die de mensheid ook nog in vrijheid mee torst. En daar trots op is ook. En daarom ik heb ook een boek geschreven, Hoe komen we van religie af? Dat de wereld er gewoon een stuk beter zou zijn, vrolijker zou zijn en heel veel makkelijker zou zijn als ze van religie helemaal af waren. Ga dan maar lekker, jij begon met dansen, ga dan lekker dansen in je vrije tijd of zo, of op zondag.
Waar zit hem dan dat vrijheidsbeperkende precies in?
Nou, religie heeft twee kanten dat ze waar ik mijn kritiek op uit. Eén is dat ze bijna altijd paternalistisch zijn. Dus dat ze de vrijheid van het individu onderdrukken. Kijk naar de vrijheid van vrouwen, kijk naar de vrijheid van homoseksuelen, de andersdenkende. Dus daar is echt altijd onderdrukkend. En de andere kant is natuurlijk dat het waarheidsclaims doet die het niet waar kan maken. Dus als je kritisch na wil denken en je wil dat stimuleren, dan is religie een obstakel. Want ja, die claims die religie maakt zijn niet hard te maken.
Nee, maar toch moeten mensen wel de vrijheid hebben om ergens in te geloven, toch?
Kijk, iedereen mag heeft een recht op zijn eigen achtelijkheid. Maar je moet wel, de overheid, je moet wel de mogelijkheid gehad hebben om van die achtelijkheid van je ouders af te komen.
Ja. Je kan eigenlijk zeggen dat jij een soort omgekeerde zendeling bent, toch?
Nou, ik noem mezelf ook wel een vegangelist. In die zin, want ik vind dus veganisme veel belangrijker dan religie. Gezien er veel meer slachtoffers zijn.
Gaan we het zo nog over hebben.
Maar in die zin ben ik een vegangelist. Ik kom op voor slachtoffers. In die zin, en dat is ook de reden waarom ik me druk maak. Niet of iemand wel of niet in een of andere kabouters gelooft. Maar het gaat me echt alleen om slachtoffers. Daarom spreek ik me uit.
Een tijdje geleden zette jij een billboard langs de snelweg met de tekst: er is waarschijnlijk geen God, durf zelf te denken en geniet van dit leven.
Ja.
Waarom deed je dat precies?
Nou, dat was geïnspireerd natuurlijk door de campagne, dus zoals die ook in Engeland was, door Richard Dawkins. Om ook eens een keer, kijk, religie die maakt heel veel promotie voor zichzelf. En eigenlijk was er nooit eigenlijk een atheïstische iets geweest. En dit is het nou, laten wij dat ook eens een keer doen. En dan met een positieve boodschap. Maar kijk, wij hebben dat één keer gedaan, maar op elk station waar je tegenwoordig komt, dan staat er zo'n steentje van Jezus redden. Dus het was een keer om te laten zien dat het ook kan. Ja.
En hoe waren de reacties? Heb je er iets mee bereikt?
Nou ja, het is grappig. Via Google kan je zien hoeveel het woord wordt gezocht. En dan kan je dus zien dat na die campagne dat het enorm, het woord atheïsme enorm omhoog ging. En ook dat allerlei bladen die er normaal niet over schreven, ook vrouwbladen, dat er opeens ook aandacht was voor atheïsme. Dus in die zin heeft het wat op de kaart gezet om het om erover te discussiëren.
Waarom stond er eigenlijk waarschijnlijk?
Oh, omdat mensen zelf moeten nadenken. En als je zelf nadenkt, kom je er zelf achter. Dat is de ene reden. En de tweede reden is omdat de scherpsluipers zeggen, en daar hebben ze er gelijk in, dat je nooit een negatief kan bewijzen.
Oké, dan ben je een agnost.
Nou, nee, ik ben echt een atheïst. Er is echt geen God.
Oké. Je zei net al even dat jullie dat je wel religieus bent opgevoed, maar niet heel, heel actief.
Nee.
Uit wat voor gezin kom je?
Katholiek gezin, dus ik heb één zus. Middenstandsgezin.
Want je zou wel kunnen zeggen dat je een vrijdenker bent. Iemand die zich niet laat.
Nee. Nou, mijn ouders hebben melkkorven
door de norm.
Hebben me daar de ruimte voor gegeven. Maar in die zin was ik wel afwijkend, zeg maar. Ja.
En hoe uitte zich dat als jochie?
Als jongens.
Stelde je in de klas ook alles ter discussie? Of
ja, ik had
wat voor jongetje was je?
Nou ja, ik las natuurlijk altijd. Of natuurlijk, het lezen was altijd een van mijn dingen. En ja, ik heb altijd al gediscussieerd met allerlei mensen. Maar de ruzies, of tenminste, ik ben ook wel een heel braaf jongetje verder thuis gewoon allemaal geweest. Dus ik heb nooit.
Ook toen je zei dat God niet bestond?
Nou, dat is pas gekomen. Kijk, ik heb nooit echt. Ik heb persoonlijk, ik kan me niet herinneren dat ik ook maar iets geloofd heb van die fabeltjes. Maar daar was ik nog geen atheïst. Daar was ik eerder een soort. Ja, ik weet niet wat ik was, maar in ieder geval ook.
En wat moet ik ermee?
Wat moet ik ermee iets? Maar dat ik me atheïst ging noemen, was dus een bewuste keuze van. Oh, maar dan ben ik atheïst. En dat kwam toen ik in Leiden ging studeren, dat ik achterkwam wat dat begrip inhield. Dus toen heb ik mezelf ook atheïst genoemd.
Wat vonden je ouders daarvan?
Prima. Ja. Ja, dit is geen issue.
Nee. Zijn ze nog steeds gelovig? Ja,
nee, ze zijn
ondertussen ook niet meer.
Niet meer gelovig, maar ik denk niet dat ze het woord atheïst snel zouden gebruiken. Maar alles, er is niks meer over. Ook het kruisbeeld is verdwenen. De kerkdienst is verdwenen. En ze willen zelfs geen katholieke begrafenis meer. Dus het is echt helemaal verdampt.
Helemaal verdampt.
Helemaal verdampt.
We draaien twee plaatjes in dit programma. En daarna wil ik nog even doorgaan over atheïsme. En daarna gaan we het ook over de dierenrechten hebben. Een plaatje is heel toepasselijk. Natuurlijk John Lennon met Imagine.
Ja, leuk.
No hell below us.
Dat was John Lennon met Imagine. Toepasselijke plaat, of niet?
Ja, ik vind het een prachtige plaat. Een van de leuke anekdotes is dat in Amerika wordt dit wel gedraaid. En daar hebben ze, is het dan aangepast, dan zingt hij Imagine One Religion.
Echt nee.
Waar? Ja.
Maar dat one, is dat ook door hem zelf gezongen?
Nee, dat hebben ze gewoon erin gedaan. Dus in plaats van Imagine No Religion, is het Imagine One Religion. Dat is gewoon de censuur.
Echt?
Ja. Ja, ik heb het ergens... Ja.
Dat zou niet mogen, toch?
Nee, dat zou niet mogen. Nee. Dat is de omgekeerde van wat hij zingt.
Hey, over een paar maanden verschijnt Deo Valente, de oudelijke atheïst.
Ja.
Waar gaat het over?
Nou, ik heb eerst een boek geschreven, Hoe komen we van religie af? En dat is een boek eigenlijk atheïsme voor gevorderden. Want het gaat al over nou, dat je er vanaf wil, dat je snapt dat er geen God is. Maar dit is dan eigenlijk atheïsme voor beginners.
Voor dummies.
Voor dummies, atheïsme voor dummies. En dan kan je natuurlijk zeggen dat die boeken zijn er al genoeg. Nou, die zijn er ook wel. Maar er zijn ook nog steeds gelovigen. En zolang er nog steeds gelovigen zijn, is het handig om zo'n boek te hebben. Nou, eigenlijk
maar waarom is dat boek nodig? Want als je niks gelooft, dan hoef je toch ook niks te leren?
Nee, maar mijn boek is bedoeld dat er gelovigen zijn. En dat geloven dus ook nog steeds wereldwijd een negatieve impact heeft. En dat het dus belangrijk is om... intellectuele tegenstand tegen religie te regelen. Dus zolang er...
Dus het is geen zelfhulpboek?
Nee, nou eigenlijk is dit boek eigenlijk meer bedoeld voor mensen die willen debatteren met gelovigen. En ja, dus ik heb ook een heel vraag- en antwoordsessie. Alle antwoorden staan er al in. Kijk, ik doe een soort werk voor mensen die denken van, nou ja, hè, ik ben dan het internet aan het discussiëren, maar hoe zit het eigenlijk? Nou, dat heb
een
ik
boek
dan
voor munitie.
Ja, boek voor munitie. En ook, maar ook een beetje met een kwinkslag. Daarom heet ook de oolijke atheïst. Dat het ook grappig kan zijn. En dat je het ook... het is heel scherp, hoop ik. Maar ja, en dat laat ook zonder hele domme vragen zien van mensen. En dat weerleg ik allemaal netjes.
Toch vond ik het vroeger altijd heerlijk om met christenen te discussiëren.
Oh, ja,
maar uiteindelijk kom je nergens.
Nee,
maar dan ben ik er ook weer mee gestopt.
Ja, dat laat ook zien.
Als de ene zegt, ja, dat geloof ik, en jij zegt, dat geloof ik niet, dan...
Ja, maar kijk, dat is ook een soort... Als mensen zeggen, dat geloof ik, maar geloven betekent... iets voor waar aannemen waarvan je wel kan nagaan dat het niet zo is. Of geloven betekent iets van, ja, ik neem iets aan voor waar... ook al zijn er geen goede argumenten voor.
Ja.
Maar of ze op dat moment, als iemand dat toegeeft... Oké, dan kan je zeggen, ja, oké, dan dat is jouw irrationaliteit, prima. Maar dan is het dus geen goed bewijs. Dan is het gewoon dat je zegt, ik ben gewoon eigenwijs... en ik geloof er toch in, ook is er geen goed argument. Maar dan heb je eigenlijk als atheïst gewonnen.
Ja, maar het wordt lastig naarmate die gelovigen... minder fundamentalistisch worden.
Ja, maar daar ben ik ook niet in geïnteresseerd.
Want als je dan verlies ik de discussies altijd. Ja, want maar, dan gaan mensen zeggen, ja, maar alles is God. Of ja, de natuur is God. Of ja.
Prima. Kijk, als je ook. Je kan. Dan moet je al eerst even stilstaan bij het feit. Wat bedoel je met God? Als je zegt God is liefde, ja, dan maak je van elke atheïst ook een gelovige. Dus dan moet je echt voor uitkijken. Dus dat is één. Van wat bedoel je met God? Of wat bedoel je met goden? Dan. Dat is al een van de punten. Voordat je moet gaan discussiëren, is dat al een van de punten. En de definitie van God ligt altijd bij degene die religieuze claim maakt. Dus atheïst hoef ik niet te zeggen wat God is. Die gelovige moet dat maar zeggen. Nou, en als hij er al niet eens uitkomt, dan is dat helemaal makkelijk natuurlijk.
Want als hij zegt God is liefde, wat zeg jij dan?
Prima, dan hoef je niet te discussiëren.
Oké. Het is wel jammer voor de avond dan als je alle flessen rode wijn al open hebt staan.
Ja, precies. Ja.
Nou, dan kan je ook nog discussiëren over het kopen van spullen.
Dan kan je daar ook over. Ja, dan ga je het over echt belangrijke dingen hebben.
Want je hebt een jaar lang geen spullen gekocht. Wat was daar het idee achter?
Ja, ik ben als beroep milieufilosoof. Dus ik hou me bezig met de eigenlijk de ecologische crisis die we nu hebben. En eigenlijk, dat is ook een van de rare dingen, dat als je de kranten openslaat, dan zie je wel altijd berichten over hoe slecht het gaat met een deel van het milieu of een heel. Maar eigenlijk het besef dat er een ecologische crisis is, dat mist. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de politiek. Er is geen enkel besef dat er een ecologische crisis is. En die is er wel. En een van de grote dingen waar dat veroorzaakt wordt, is dat wij een te grote ecologische voetafdruk hebben. Zo heeft Nederland, de gemiddelde Nederlander heeft een ecologische voetafdruk van 3,4 planeten. Dat wil zeggen dat als iedereen leeft zoals wij leven, zoals de gemiddelde Nederlander leeft, dat er dan 3,4 planeten aarde zijn, nodig zijn. En voor zover ik weet, is er leven op één planeet aarde. Dus wij hebben een veel te grote ecologische voetafdruk. Dat betekent dat we eigenlijk roofbouw plegen op toekomstige generaties. En een van de dingen dat zouden we dus terug moeten dringen. Maar dat zie je dus. Er is geen enkele politieke partij, behalve misschien de Partij voor de Dieren, die zegt, we moeten als Nederland, als geheel iedereen, moet die ecologische voetafdruk terugschroeven tot maximaal één planeet aarde.
En dat terugschroeven, dat kan je bereiken door minder spullen te kopen.
Een van de dingen die je kan doen is natuurlijk minder. Dus dat we verbruiken te veel energie en we gebruiken te veel spullen die we eigenlijk niet nodig hebben. Want dat is ook het rare van het systeem, ons kapitalistische systeem, dat het gaat om steeds meer. En dat is eigenlijk het woord genoeg, dat bestaat eigenlijk niet. In de economie is vraag een econoom of een politicus, wanneer hebben we genoeg? Vraag aan iemand, wanneer heb je verdien genoeg? Nou ja, dat is niet waarover nadenk je wel altijd meer.
En ja, omdat de economie drijft op dat streven naar meer.
Ja, en precies dat is hetgene wat het probleem is. Dat er geen grenzen aan de groei zitten. Dus je kan het vergelijken met, kijk, als je kinderen hebt, dan wil je dat je kinderen groeien. Hè, fysiek groeien tot nou ja, maximum 2 meter, zou ik zeggen. Hè, en daarna word je ongerust als ze verder gaan groeien. Maar je wil wel dat ze blijven zich ontwikkelen. Ontwikkelen zit geen groei aan. Maar fysieke groei zit een grens aan. Maar economen en politici die doen net of er geen, of fysieke groei altijd iets goed is. En dat is dus, we zijn destructief bezig. En dat
maar
dat
is toch heel erg menselijk om. Ook ja. met waar je ook mee bezig bent om te groeien. Jij zou ook misschien de beste hoogleraar van Nederland
ja, maar dat is, kijk, de
best, en dan nog beter.
Ja, maar dat is inhoudelijk
groei.
Ja, dus inhoudelijk. Daar ben ik ook voor. Je moet altijd, dat is juist die ontplooiing. Dat je zo goed mogelijk moet zijn, maar dat hoeft niet per se fysieke groei te zijn. Dus qua spullen. En dat is dus wat we dus.
Wat heb je daarvan geleerd van een jaar geen spullen kopen?
Dat het verrekt moeilijk is in onze samenleving. En dat we eigenlijk ook gewoon Nou, die verdient te veel, zeg maar. Dat is een van de. Je hebt te veel geld over eigenlijk. En alles is gericht op consumeren. Ik heb het dus een jaar met ons gezin geprobeerd. En dat ging redelijk goed. Maar daarna, ja, dan val je weer terug. Misschien dat we het iets minder doen dan gemiddeld. Maar het is heel makkelijk om weer terug te vallen in een kopen, kopen, kopen.
Ja.
En dat je dus dingen koopt die je, als je er eigenlijk over nadenkt, niet nodig hebt. Ik bedoel, kijk maar. Tel thuis even je schoenen uit en kijk hoeveel paar schoenen heb je eigenlijk nodig. Nou, we hebben te veel schoenen. En dat geldt voor elk product dat we hebben. We hebben te veel. Of je hebt misschien één, maar dat betekent dat je omdat je de vorige bankstel alweer weg hebt gegooid, terwijl voordat die versleten was.
Ja.
En dat is dus problematisch, omdat het dus te veel grondstoffen vergt. En dat dus leidt tot een grote ecologische crisis.
Toch zie ik wel een trendwijziging. Als je kijkt naar de nieuwe generatie, de millennials, die hier bij BNN Varen ook veel werken, die kopen al veel minder.
Ja, maar
die lenen muziek, die lenen auto's, die nou ja, enzovoort, enzovoort. Die, dat die
is
delen.
Dat is een geweldige trend. Maar ik ben een klein beetje een zure kijker. Maar dat zijn dezelfde millennials die dan ook weer toch in een gap year de wereld rondvliegen. En überhaupt veel reizen met het vliegtuig. En vliegen is een van de dingen die enorm je ecologische voetafdruk vergroot. Want je kan wel zeggen, oké, ik heb een deelauto. Prima, geweldig. Maar als je dan één keer naar Australië vliegt, dan doe je dat allemaal toch niet. Dus ik vind het een positieve trend. Maar als ze dan ook nog vakantie zouden gaan door op fietsvakantie in Friesland te gaan, zou het een stuk beter worden.
Dus als Floortje Dessing de wereld overreist, dan zit je niet met plezier te kijken.
Nou, dat is desastreus. En het vervelende is maar dat zij. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, het is mooi als zij het doet, dan hoeven wij het niet te doen. Dat zou mooi zijn. Dan kan je zeggen, oké, zij doet het voor ons. Maar als zij dat leidt tot inspiratie van anderen om het ook te doen, dan is het een verschrikkelijke, desastreuze ontwikkeling.
De komende week krijgen we een nieuw kabinet.
Ja.
Dat zal in het regeerakkoord vooral gaan over inkomens, koopkracht,
Ja, ze allemaal verkeerde onderwerpen.
Dat is wat we mensen belangrijk vinden.
Ja, en dat is het gekke. Dus dat wij vinden dus ons eigen belang belangrijker dan het belang van onze kinderen en ver weg. Dat is ook, politieke partijen zijn natuurlijk eigenlijk ook belangenpartijen van bepaalde groepen mens. Ik bedoel, de PvdA van de werkers en de VVD van de werkgevers. En dan heb je de mensen met christelijke achtergrond. Maar eigenlijk dus allemaal voor een eigen groep. De oudere partij is heel duidelijk voor oudere mensen. Maar wat niet vertegenwoordigd is planeet Aarde. En ook niet eigenlijk de belangen van onze kinderen. Ja, de belangen van onze peuters, maar niet onze belangen.
GroenLinks, de Partij van de Dieren. Ja. Ja, die zitten niet in het kabinet.
Die zitten niet, en als je kijkt,
de CDA heeft het redmeesterschap natuurlijk.
Maar dat stelt in theorie is dat mooi, maar in de praktijk is CDA de meest destructieve partij als het gaat om de landbouw. We hebben dus gekozen met z'n allen, met de verkiezingen. En dan, wat zijn de GroenLinks en Partij voor de Dieren bij elkaar? Die hebben, weet ik veel, iets meer dan 10 zetels. Dat betekent dus dat het overgrote deel van de Nederlanders absoluut kiest voor hun eigen belang eerst. Of het nou links of rechts is, kiezen voor hun eigen belang ten koste van toekomstige generaties, ten koste van mensen in andere landen, ten koste van de niet-menselijke dieren.
Maar dat zit waarschijnlijk diep geworteld in de mens.
En daarom gaan we ook naar de Filistijnen met elkaar. Dat is ook het idee. Maar we kunnen het in theorie, weten we wat onze tekortkomingen zijn, dan zouden we eraan kunnen werken.
Maar in de praktijk niet.
Nou, blijkbaar niet.
Als we toch naar de Filistijnen gaan, waarom maak je dan zo druk?
Ik vind dat je moet toch proberen om te redden wat er te redden valt. En dat jij kan zeggen, als je terugkijkt op je leven, wil je deel zijn geweest van een probleem of wil je deel zijn geweest van de oplossing?
En als je zelf, oplossing is er niet, zeg je net.
Nee, maar je moet het toch proberen. Kijk, ik ben ook lid van Amnesty International. Amnesty International die schrijft ook brieven naar dictators. Wat je doet is niet echt goed. Er gaat nooit een dictator weg. Maar heel af en toe wordt er een gevangene soms vrijgelaten onder druk. En dan denk je, dat is iets dat we bereiken. En zo hoop ik dat. Er is een kleine kans dat het gaat lukken.
Kans dat we niet naar de Filistijnen gaan.
Ja.
En die grijp jij.
Ja, want ook, ik vind ook.
Maar vind je dat een morele plicht om zo te leven?
Ja, ik vind dat. Kijk, je kan het ook. Je kan het vergelijken met. Stel, je komt langs een vijver. En je hoort hulpgeschreeuw. En je ziet dat er iemand aan het verdrinken is. En jij fietst er langs en denk je, heb je dan een, het is koud, water is koud, ik heb niet zoveel zin, ik heb een dure schoen aan, laat ik maar doorfietsen, net omdat ik niks hoor. En toch zou je denken, dat is niet goed, je moet er helpen. En dat is dus nu ook het geval ik probeer dus de toekomstige generatie, of niet menselijke dieren, te redden. Het kost mij weinig moeite, hè. En ik kan nog steeds alle leuke dingen doen. Maar omdat ik die kennis heb, omdat ik er in mij geïnvesteerd is in mijn onderwijs, vind ik ook dat ik dat ik kan zwemmen. Dus vind ik dat ik die plicht heb om die persoon te redden of om te proberen te redden. Ook geen garantie dat het me lukt om die persoon uit die vijver te redden.
Hoe kijk je dan naar mensen die dat niet doen?
Immoreel.
Vind je immoreel?
Ja. Dat zijn de mensen die langs die vijver fietsen en alleen maar aan hun eigen belang denken van, ja, jongens, kom op, zeg, ik heb nu een afspraak, ik ga het niet redden of mijn schoenen worden vies. Ja.
En hoe ver ga je daarin? Laat je die ook niet toe in je persoonlijke leven? Of?
Nou, ik word natuurlijk. Als je deze maat laat aanleggen, dan voldoet
het. Ga je niet voor mensen over?
Nee, klopt. Dus in mijn intieme cirkel is dat natuurlijk. Is het anders dan in de mensen waar ik mee om moet gaan. Maar dit volgt uit ethische overtuigingen. Zeg. En dan volgen dingen uit die heel erg tegen je eigen intuïties ingaan. Maar ja, het hele probleem is dat. Als je wil gaan filosoferen, maar je bent niet bereid om te gaan als de conclusies je niet meer aanstaan, ja, dan hoef je ook niet te beginnen met te filosoferen. Kijk, door mijn filosoferen ben ik onder andere atheïst geworden, 1. Dat lag voor de hand. Maar ik ben ook veganist geworden, had ik ook nooit kunnen denken. En ik ben ook een jaar lang. Ik probeer ook mijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
Ja, want je eet geen vlees, geen vis en wat nog meer niet?
Nee, niks van dieren.
Niks. En waarom is dat?
Omdat dierlijke producten leiden tot slachtoffers. De dieren. En de andere kant is er dus een enorme vergroting van je ecologische voederafdruk. Een onnodige vergroting van je ecologische voederafdruk. Je verkleint je voederafdruk enorm. Of je overstapt van een levensstijl met dierlijke producten naar een levensstijl zonder dierlijke producten. Want ik eet niet alleen geen dierlijke producten, ik slaap ook zonder dierlijke producten. Dus geen dons, geen lier, helemaal niks van dieren.
Nee.
Proberen.
En behalve die voetafdruk en dat het zielig is voor de dieren, zit er ook een filosofische reden achter waarom je dat niet doet?
Dat zijn de twee filosofen.
Dat zijn de filosofische
redenen. Ja, de filosofische reden is geen schade. Ik ben liberaal, dus ben ik veganist. Want ik wil als liberaal, mag je alles doen behalve schade aan anderen. Nou, die anderen zijn dus niet menselijke dieren. En ook toekomstige generaties. En vlees eten schaadt dieren en toekomstige generaties in enorme mate. Dus daarom kan het niet anders dat als je liberaal bent, dat je dan ook veganist bent. En dat voor mijzelf was het ook moeilijk. En dacht ik van, maar hoor eens, dat is lastig. Maar ja, dat, als je gaat nadenken, dan kom je tot soms dingen die niet makkelijk zijn. Maar ja.
Wat was het moment dat je veganist werd?
Nou, ik was al heel lang vegetariër. Ik ben vegetariër geworden toen ik filosofie ging studeren en onder andere het werk van Peter Singer ging lezen, Animal Liberation. Toen heeft het heel lang geduurd voordat ik veganist ben, terwijl ik de argumenten eigenlijk al wist. En dat terugkijkend nu, dus nu een jaar of 6, 7 geleden dat ik veganist werd, kan ik niet begrijpen dat het zo lang geduurd heeft. En daarom heb ik toen ook mijn boek geschreven, De Vrolijke Veganist. En denk van, als ik dat boek al had gehad 20 jaar eerder, toen was dat er iemand mij gewoon zegt van, ja, maar diezelfde argumenten voor vegetarisme gelden ook voor veganisme. En die me eigenlijk gewoon iemand die mij erop aansprak van, je bent, dat is immoreel wat je doet. Als jij vindt dat dieren niet geschaad moeten worden, melk drinken leidt ook tot leed. Dus
voed je je kinderen ook veganistisch op?
Ja, ik vind dat iedereen dat moet doen. Want je moet er, want dat is namelijk, kijk, ik vind dat je niet mag schaden aan anderen. Kijk, dat zou net zo zijn, dan voed je je kinderen ook op tot niet dief worden. Of voed je je kinderen ook op tot niet verkrachter worden. Natuurlijk. Het is juist immoreel als je kinderen
maar
niet veganistisch.
Of dief zijn is natuurlijk niet de norm. Vlees eten is hoe je het.
Ja, de norm. Maar de norm is, kijk, als ethicus heb ik natuurlijk niks met wat de norm is. Want de norm is iets wat sociaal.
Maar als je opvoeder bent, ben je toch niet altijd de ethicus?
Nee, maar je had wel na kunnen denken, toch? Iedereen, daar is toch wel onderwijs voor is. Kijk, de acceptatie van homoseksualiteit is natuurlijk ook heel lang niet de norm geweest. Maar dat maakt het nog niet goed om je kinderen tot homofoob op te voeden. Dus het is. Maar het voelt inderdaad raar dat we dat normaal vinden om dieren te doden. Mijn hoop is dat stel dat ik kleinkinderen heb en de wereld nog niet vergaan is, dat die kleinkinderen dan vragen van opa, is het echt waar dat er mensen waren die vroeger vlees aten? En dat ik dan moet denken, ja, dat is echt waar. Dat ze niet kunnen geloven, net als wij nu niet kunnen geloven, dat de mensen dachten van dat het heel normaal is om heel Indonesië als kolonie te hebben, of om dat homo's geen recht hadden, of dat vrouwen niet mochten stemmen. Dus dit is een nieuwe emancipatiegolf. Dus wat normaal is in de samenleving, dat moet altijd bevraagd worden. En het kan best zijn dat dat niet door de ethische argumentatie heen komt.
Is er een situatie te bedenken waarin voor jou vlees eten wel geoorloofd is?
Ja, in die zin dat als je een roadkill hebt en je kon er niks aan doen, dan is dat een goede manier om dat om nog met dat te doen. Maar dat zou natuurlijk ook gelden voor een fietser natuurlijk.
Want het doden van een dier vind jij al immoreel?
Ja.
Waarom?
Omdat dat.
Het lijden, dat begrijp ik. Maar wat is er mis met het doden van een dier?
Nee, ik bedoel, wat is er mis met het doden van je oma? Ik bedoel, ja, omdat een dier wel ook heeft een wens om te leven. Als je probeer maar eens een hond te doden of zo. Als je daar achter een dier aan gaat lopen, je gaat. De hond wil echt niet dood. En een koe wil ook echt niet dood. Die probeert weg te rennen. Dus je berooft iets van een wil tot leven. Zelfs als je het pijnloos doet, dan is het toch. Je berooft dat dier van een wens om te leven. En het is niet noodzakelijk. Kijk, als het uit. Oh ja, nog een ander argument. Natuurlijk zelfverdediging. Net als dat je tegen geweld van een ander mens mag verdedigen, mag je ook tegen geweld van een dier verdedigen.
Dat begrijp ik.
Okay,
nou. Maar sla jij een mug dood?
Als zelfverdediging.
Geweld heb je in alle soorten en maat.
Ja, nou kijk, ten eerste is het ook.
Geen zelfverdediging een mug doodslaan.
Nee, maar ten tweede ook. Die mug, ik ben een sentientist. Ja, moeilijk woord, maar ik bedoel ermee dat het gaat om het vermogen om te kunnen lijden. Niet alle dieren kunnen lijden. Ik vraag dus aan de biologen netjes van welke beesten kunnen lijden. En dan blijkt dat er een soort schaal is. Dat je in ieder geval dus een centraal zenuwstelsel nodig hebt. Dus dat hebben alle gewervelde dieren in ieder geval wel. En insecten waarschijnlijk niet. Dus het maakt nog enorm verschil uit of je een mug doodslaat of je slaat een kat tegen de muur dood.
Ja.
Alleen het idee al zien mensen al, dat is het ene. Maar ja.
Zoiets als oesters eet je wel.
Nou, ik niet.
Die
ik
hebben geen zenuwstelsel.
Nee, maar dan die zou je kunnen eten. Maar ik heb dan zelfs iets van, nou, liever niet. Maar dat is een groot verschil. Ik zou minder bezwaar maken tegen oesters eten dan tegen een kipfiletje eten.
Ja. Hoe streng ben jij voor jezelf? Je hebt best wel radicale opvattingen.
Ja, maar dat is raar. Dat we dat radicaal vinden. In die zin radicaal van de norm afwijken.
Van de norm. Ja.
Nou, in die zin, ja. Maar ik wil dat die radicaliteit normaal wordt. Dat is mijn doel.
Ja, maar hoe ver ga je erin? Wat zou je bijvoorbeeld doen als jouw zoon... Het is een hypothese, maar dat durf je wel aan, toch?
Ja,
als je zoon bijvoorbeeld in de intensieve veehouderij zou gaan werken.
Ja, dat zou ik natuurlijk in persoonlijke mislukking van mezelf vinden. Ik bedoel, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden.
Want dan heb je ze niet goed genoeg geïndoctrineerd.
Nou, heb ik ze niet goed geovertuigd. En wat zou dan de reden zijn dat ze dat doen? Maar ik ben ook zo van, nou, ik zou ze niet verbannen uit mijn... zo van, nou, dan mag je, als je dat gaat werken, of als je bij Shell gaat werken, om maar iets anders te noemen, wat ik zeker zo erg zou vinden, hè, dan zou ik ze niet meer thuis willen zien. Maar ik ga niet voor ze dierlijke producten kopen. En als we naar een restaurant gaan, ga ik ook niet voor ze betalen. Ik bedoel, ja. Maar dat weten ze ook. Dus dat is net als nu. Nu zijn ze pubers en ik ga ze niet controleren wat ze thuis met een zak geld kopen, zeg maar. En ze weten waarom wij veganist zijn. En wij thuis eten veganistisch. En we snappen ook de reden. Maar het is hun keuze om dat te doen. En ik wil ze nog wel een keer uitleggen. Ik denk van, nou, volgens mij snappen ze het nog niet helemaal. Maar uiteindelijk is het toch hun keuze. Ook al is het een immorele keuze.
Ja. Maar je zou het wel als persoonlijk falen opvatten. Ja,
afschuwelijk vinden.
Ja.
Afschuwelijk.
Ja.
Maar hetzelfde geldt als... stel dat ze moslim zouden worden of zo. Dan denk ik ook van, ja... Dat heb ik trouwens nog liever dan dat ze bij de intensieve veehouderij gaan worden. Want de een doen ze veel meer schade dan als ze moslim worden.
Ja, of als ze verliefd worden op iemand die in de Brabantse varkensindustrie werkt.
Ja, maar goed. Maar als een kind... Ja, tuurlijk. Maar dat is hun keus, zeg maar. En dan hoop je altijd nog dat er goede invloed vanuit kan gaan.
Ja.
Maar daar ga ik natuurlijk. Ik ga niet over dat wat je al zegt. Ik ga niet. Ik ben geen moslim die zich bemoeit of religieus iemand die zich bemoeit met de huwelijkskeuze van een partner. Ik bedoel dat van mijn kinderen, dat is hun keuze. En ik kan er wel iets persoonlijk van vinden. Of ik die persoon leuk vind of dat ik het verderf. Maar dat is mijn mening. Maar die ga ik niet. Dat heeft niks mee te maken met hoe ik met die persoon omga.
Nee, toch zou ik wel fly on the wall willen zijn als ik jou zou met een moslimmeisje. Met een hoofddoek thuis.
Weet je dat ik dat zelfs zo leuk vind? Ik zou het ook een beetje zielig vinden, omdat ik weet dat lastige situaties geeft. Maar ik heb niks tegen vrouwen met een hoofddoek. Ik denk ook, die zijn daar ook geboren in. Dus daar heb ik echt niks.
Maar je vindt wel dat ze dan niet goed genoeg hebben nagedacht.
Ja, maar goed, dat kan je dan een persoon niet aanrekenen, omdat die uit zo'n sociale setting komen. En dat is ook lastig om eruit te komen. Dus.
Ja. Je hebt ideeën die, daar hadden we het net al over, die vaak van de norm afwijken. Als het gaat om die geologische footprint. Nee. Als het gaat over vrijheid van onderwijs.
Mm-hmm.
Als het gaat over veganisme.
Ja.
Maar toch is de werkelijkheid dat heel veel mensen anders denken.
Ja.
Wat vind je daar dan van?
Nou, kijk,
Voel je je ook vaak een roepende in de woestijn? En denk je, iedereen is gek behalve ik?
Nou, niet behalve ik. Kijk, het is niet zo dat die ideeën die ik heb, dat die niet voorkomen. Die komen ook voor. En ik als filosoof zoek ik juist naar, als ethicus, naar waar het wringt, waar de problemen zitten. En daar maak ik me ook hard voor. En kijk, die beweging ook in die emancipatie.
Maar jouw credo is eigenlijk van, ja, als iedereen goed na zou denken, zou die veganistisch zijn? Ja. Als iedereen goed na zou denken, dan zou die overtuigd atheïst zijn.
Ja, en ik ben een leraar om dat nog een keer uit te leggen. En ik weet ook wel dat het niet genoeg is om het alleen uit te leggen. En daarom zijn er ook gelukkig nog mensen, dus vooral met het veganisme, die andere overredingsstrategieën hebben. Bijvoorbeeld lekker koken of leuke trendy winkeltje beginnen of zo.
Maar dat plaatje misschien ongewild ook. Jezelf ook boven de rest van de mensen.
Nou, boven, dat is een raar manier. Kijk, je wiskundeleraar die weet ook beter dan jij hoe het zit met de wiskunde. En ik weet gewoon beter, omdat in die zin, je kan komen met argumenten.
Maar wiskunde is een heel specifiek vak. Maar dit gaat
ethiek
over,
is ook een specifiek vak.
Ja, maar dit gaat toch ook wel over hoe wij leven?
Ja, daar gaat ethiek over.
Over het dagelijks leven?
Ja, daar gaat ethiek over.
Ja, Dus dat is veel groter dan een wiskundig probleem. De stelling van Pythagoras.
Ja, dat voelt
veel
misschien
minder
zo.
Minder invloed op mijn leven.
Het gekke is dat iedereen heeft dus over wiskunde of theoretische onderwerpen hebben mensen geen mening. Die accepteren dan van oké, daar heb ik niet goed over nagedacht. Dat weet ik niks van. Maar over die onderwerpen van in het dagelijks leven, dan denkt iedereen dat ze alles weet. Van oh ja, maar dat doe ik altijd zo, dat weet ik. Maar die hebben nooit nagedacht over die argumenten. En als je dan zegt, oké, nou, ik heb hier argumenten waarom ik dieren dus wel in onze morele cirkel moeten horen. En dan kan je dat uitleggen. Dan kan je zeggen, nou, daar hebben ze geen goede argumenten tegen. Want anders zou. Want kijk, als filosoof heb je die argumenten allemaal bekeken en gewogen. En niet in je eentje, maar met een discussie van de afgelopen 50 jaar. Maar dat accepteren mensen niet. Die zeggen, maar toch doe ik het zo. Want ik. Ja, maar goed. Dus ik ben. Kijk, ik treed dus. Ik probeer die gedachten en die argumentatie er al zijn te populariseren. Om juist ze ook uit te dragen. Want wat heb je eraan als alleen maar op schrift bestaan? Kijk, het hele atheïsme dat bijvoorbeeld is. In de verlichting sinds Immanuel Kant, zeg maar begin 18e eeuw, is er eigenlijk geen serieus debat meer over het bestaan van God. Want dat is al klaar, filosofisch. Toch zijn er nog steeds mensen die in God geloven. Dat betekent gewoon eigenlijk, die hebben hun huiswerk niet gedaan. Dus ik ben zo, ik help daarmee om het huiswerk te doen. En die ideeën over dat dieren in onze morele cirkel komen. Ja, Peter Singer 1975 was dat eigenlijk het grote moment. En nog steeds is dat niet doorgedrongen tot mensen. Dus ik ben een soort alleen maar populariseerder. En ik wil dat graag uitdragen als wat jij noemde, een evangelist.
Ja.
Evangelist.
Dus het grote probleem van de mensheid is dat ze niet genoeg nadenken. Want dan zouden al deze problemen niet bestaan.
Ja, maar dat kan je ook eigenlijk zeggen. Maar dat zou je hopen dat het onderwijs daartoe leidt. Dus ik vind daarom, en het onderwijs is dus, leidt dus alleen maar eigenlijk op tot acceptatie van de sociale norm. Maar niet tot het bevragen van die sociale norm. Ja. En dat is dus een probleem.
Lukt het jou ook om vanuit die mensen te denken? Vind ik ook wel de taak van de ethicus, toch?
Ik ben geen psycholoog of een socioloog. Dus het gaat mij om wat is ethisch goed en hoe je dan wat de beste strategie is om mensen te overtuigen. Misschien is mijn strategie om.
Maar je wil ook de mensheid begrijpen, toch? Dus dan, heeft het ook wel.
Nee, ik hoef niet per se. Ik ben niet geïnteresseerd in begrijpen hoe mensen zijn zoals ze zijn. Ik ben alleen
maar. Maar dan weet je wel waar ethiek vandaan komt.
Ja, maar dat is. Kijk, niet mijn primaire interesse om dat te begrijpen. Mijn interesse is om te begrijpen van wat goed en slecht is. En een van de dingen die je dan kan zeggen slecht is, als er sprake is van onnodig slachtofferschap. Maar waarom dat zo is, waarom mensen toch, waarom mensen toch blijven verkrachten of dat interesseert me. Het gaat erom, ze moeten het niet doen, punt.
Nee.
En er zijn andere mensen die zich met andere dingen. Kijk, Roos Vonk is bijvoorbeeld een voorstel, of een psycholoog die zich bouwt met de psychologie van vlees eten. Geweldig, maar dat is niet mijn métier.
Nee, maar ethiek wel. Is er nog zo'n onderwerp waar je misschien ook weer een boek over gaat schrijven, over slachtoffers die we nu nog niet misschien onder de loep hebben?
Nou ja, dat is precies helemaal mijn programma. Van ik zoek dus naar slachtoffers. En dat kunnen bijvoorbeeld ook, zouden homoseksuelen kunnen zijn.
Dus daar zouden we een volgend boek van kunnen
verwachten. Dat zou kunnen, ja.
Gaan we nog een kopje koffie drinken?
Blijkt mij hartstikke leuk.
Mediapark,
hartstikke gezellig.
Prima automaat.
Okay.
Dit was de overnachting. Bedankt Floris van den Berg. Zometeen de wereld van BNN Vara. Dan vliegen we de aardbol over met Wouter Bouwman. En volgende week dan zijn we er weer vanuit Amsterdam, vanuit de Bali. Welterusten.
Dank je wel.